met de komst van AI kun je heel snel toetsen, technisch gezien, lukt nou zo'n idee? Is dat nou haalbaar of niet?
Dat was voorheen eerder een droom en dat wordt nu gaandeweg wordt dat mogelijk.
Maar je zal altijd goed naar de situatie moeten kijken op zo'n werkvloer, zeg maar. En hoe wordt dit nou gebruikt en hoe kunnen we dit nou ook goed faciliteren?
Een gewijzigde strategie, aangepaste wetgeving, een overname of een nieuwe AI-tool. Organisaties zien allerlei veranderingen op zich afkomen. En dat in steeds sneller tempo. Tja, zie daar je processen maar eens op af te stemmen. Ik ben John van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno. Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus je werkprocessen slimmer georganiseerd. Business Process Management heet dat officieel, afgekort als BPM. Over dit thema ga ik praten met twee deskundigen. Het zijn Thijs Gaandersen van Juno. Hij heeft al ruim 15 jaar ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. En Wimfried Hamer. Hij is specialist in BPM en AI. En van Thijs wil ik weten, Business Process Management. Wat is eigenlijk de definitie die hij hanteert?
Business Process Management, of BPM, dat gaat er eigenlijk over om je processen continu te optimaliseren en aan te passen op allerlei veranderingen die plaatsvinden, wetgeving, nieuwe strategieën, et cetera. Dat bestaat eigenlijk al heel erg lang, dus dat is niet nieuw. Er zijn ontzettend veel nieuwe technologie die het alleen nog maar sneller en beter maakt.
En dat is ook de reden waarom dit vandaag de dag nog relevanter is dan eerst?
Ja, omdat het was relevant en het is relevant. Alleen de wereld verandert nog sneller door de komst van AI. En daar zul je als bedrijf je op aan moeten passen om de boot niet te missen.
Ja, en Wimfried, om dit thema nog beter te leren begrijpen. Wat zijn nou voorbeelden, wat zijn nou onderdelen van business process management?
Het makkelijkste voorbeeld is een transactie. Een winkel die veel producten levert, volgt daar voor die levering een bepaald proces. Dat proces wil je dus in kaart brengen, optimaliseren, zo ver mogelijk automatiseren, zodat je zo snel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk kan leveren. En zo heeft eigenlijk ieder bedrijf, iedere organisatie heeft heel veel processen die ze zoveel mogelijk willen stroomlijnen, zodat je zo min mogelijk interactie hebt, zo min mogelijk afhankelijk bent van menselijke beslissingen. En het proces zo snel en zo soepel mogelijk kan laten verlopen.
En zeg je daarmee ook, dat verkleint de kans op fouten in de organisatie?
Ja, verkleint de kans op fouten, dus meer eenduidigheid. En je probeert stappen te automatiseren die voor de hand liggend zijn. Waar een keuze is om links of rechts te gaan, wil je die stap of die keuze zoveel mogelijk automatiseren, zodat je daar geen tijd aan hoeft te verspillen en dus ook geen fout in kan maken.
En Thijs, nu noemde jij net de opkomst van allerlei nieuwe technologieën. Die gaan vandaag de dag sneller dan ooit. Met AI, denk ik, als de hardloper van dit moment. En die technologie zet de wereld van procesoptimalisatie ook volledig op zijn kop. Hoe zit dat precies?
Ja, dat zit eigenlijk op een aantal fronten. Wimfried noemde net al dat je processen kunt automatiseren, stappen kunt automatiseren. Voorheen gebeurde dat in ieder geval op basis van wat we noemen dan beslissenregels. Iets gaat altijd linksaf, al rechtsaf in een proces. Met AI kun je ook nog voorspellend zijn. Dus dat is dus veel anders. Je bent veel minder afhankelijk van de kennis van mensen. Dus dat is één facet. Maar zeker ook het komt vanuit idee, gaat het naar uitvoering. Meestal zo'n project, zo'n BPM-project. Waarin in het verleden de stap tussen idee en uitvoering heel groot was. Je hebt een idee en dat wil je toetsen aan de praktijk en dat duurde even. Met de komst van AI kun je heel snel toetsen, technisch gezien, lukt nou zo'n idee? Is dat nou haalbaar of niet? Dat noemen wij policy to execution. Dat is eigenlijk een nieuw idee ook van ons, waar we nu volop mee bezig zijn om dat in de praktijk te toetsen. En dat moet de doorlooptijd van een traject enorm verkorten.
Ja, want een traject wat normaal gesproken maanden duurde, dat kun je nu in enkele weken.
Ja. In ieder geval technisch gezien is dat allemaal mogelijk. Er zal nog best wel wat moeten gebeuren binnen organisaties om dat te omarmen en ook te erkennen. dat zo kan. Omdat ja, de besluitvormingprocessen moeten daarop aangepast worden, et cetera. Maar technisch gezien is dat mogelijk. Dus dat is een heel boeiende en spannende tijd.
Ja, en waar zitten jullie in die transitie? Omarmen jullie deze technologie al volop? Is het pionieren?
Ja, wij gebruiken het zoveel mogelijk daar waar kan. Je ziet bijvoorbeeld dat analisten bij ons het heel erg in het voortraject snappen, waar je in het verleden stapels papier door moest werken om je een beeld te vormen van wat is nou dat precies het idee en wat wil je nou precies. Kun je daar met behulp van AI heel snel de essentie doorgronden. Dus daar zit al een verkorting in de doorlooptijd. En om dan vervolgens dat ook nog te vertalen naar een soort van eerste applicatie. En dat te laten zien. En ja, daar win je natuurlijk enorm veel tijd mee.
Een concreet voorbeeld is ook een post-it sessie. Dat je, als je als team bij elkaar komt en tegen een lege muur aan gaat staan en allemaal post-its gaat ophangen van hoe dat proces er nou eigenlijk uitziet. Nu kan je gewoon het bestaande proces, alle documentatie, alvast een inventarisatie doen voorafgaand aan zo'n whiteboard sessie. Dan heb je eigenlijk al een basis, je hebt al een uitgangspunt. Je kan zelfs laten zien hoe die applicatie er eventueel uitziet. Dus je gaat, je versnelt enorm. En daarmee wordt ook het resultaat wat je creëert, wordt veel minder rigide. Voorheen ging daar maanden overheen. Het resultaat was dus ook daarmee enigszins in steen gegoten. Nu is dat niet meer zo, omdat je die doorlooptijden zo kan terugbrengen.
En Winfried, jullie passen dit dus al toe in de praktijk?
Ja, zeker.
Heb je voorbeelden? Hoe kun je organisaties daarbij bijvoorbeeld helpen, Thijs?
Ja, ik doe bijvoorbeeld een traject en je moet je voorstellen dat een team dat de IT-applicatie gaat bouwen, die denkt vaak in een term dat heet user stories, dus kleine brokjes beschreven functionaliteit. We experimenteren nu om door AI gegenereerde user stories te beoordelen op basis van bruikbaarheid. En daarmee win je een enorme doorlooptijd, omdat je normaal gesproken elke punt komma met een behoorlijke grote hoeveelheid mensen uit de organisatie moest afstemmen. Terwijl er is best wel wat basisinformatie beschikbaar. En daar win je ook alweer enorm veel tijd mee.
Ja, het maakt jullie werk dus een stuk efficiënter. Wat levert het organisaties uiteindelijk op?
Uiteindelijk heb je sneller een applicatie tot je beschikking binnen je organisatie. Waar je voorheen natuurlijk ook maanden soms op moest wachten, omdat het bouwwerk ook gewoon lang duurde. Of de afstemming van wat wil ik nou precies lang duurde. En nu dus de tijd tussen idee en daadwerkelijk gebruiken kan veel korter.
En moet ik dat dan zien dat jullie ook daadwerkelijk al voorspellende analyses kunnen maken, werken met zelflerende systemen? Gaat het al zover, Winfried?
Ik denk dat die mogelijkheden er dus komen met dat je een applicatie zoveel flexibeler kan maken en met dat je de mogelijkheid hebt om een applicatie te koppelen aan de onderliggende informatie waar die op gebaseerd is. Kan je dus ook die informatie, daar hadden wij het van de week nog over, die kan je dynamisch maken. Dus als er een situatie vandaag verandert en iemand werkt een transactie af binnen die applicatie die je ontwikkeld hebt, afhankelijk van hoe je hem opgezet hebt, kan je die verandering gelijk meenemen en kan je die gelijk weergeven aan de gebruiker en hem gelijk die informatie mee laten nemen in de afhandeling van die transactie. Dat was voorheen eerder een droom of een wens. En dat wordt nu gaandeweg wordt dat mogelijk.
Het heeft jullie werk ook een heel stuk leuker gemaakt dus.
Ja, omdat je de beslommeringen van het door heel veel documentatie heen worstelen en logfiles bekijken en oude applicaties beoordelen en wat je nog meer voor data raadpleegt om een basis te kunnen neerleggen voor een nieuwe applicatie. Ja, daar haal je de pijn uit.
Nu gaat het optimaliseren van processen dus een stuk sneller. Daar hoor ik jullie al diverse keren wat over zeggen. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit?
Ik zou durven stellen dat daarmee ook de kwaliteit significant omhoog gaat. Omdat je veel meer data mee kan nemen. Je kan een veel genuanceerder voorstel doen. Voorheen als je een POC deed voor een klant, een voorbeeld of een demo deed. Ja, dan deed je dat met de informatie die je op dat moment had. En die was heel beperkt. Nu kan je bijna alle informatie waar jij toegang toe kan krijgen, kan je meenemen in zo'n eerste demo. Dus die eerste demo, de kwaliteit is al vele malen hoger.
En stelt het jullie dan ook in staat om bijvoorbeeld meerdere scenario's door te kunnen rekenen en die ook als voorstel aan te bieden aan de klant?
Ja, klopt. Je kan nu bijvoorbeeld 3 varianten laten zien. Je kan ook veel makkelijker varianten schrappen. Want je hebt er niet ontzaglijk veel tijd in gestoken om ze te creëren. Dus je kan veel meer itereren naar iets waar de klant uiteindelijk naar op zoek is. Als dat voorheen kon. Omdat er gewoon iedere keer heel veel tijd overheen ging om weer allerlei wijzigingen door te voeren. Dat kan nu als het ware on the fly.
En hebben jullie dan vervolgens ook voorbeelden van hoe AI nu al wordt ingezet om bepaalde businessprocessen in sectoren te verbeteren?
Ja, je ziet het bijvoorbeeld in de financiële sector. Daar had jij volgens mij laatst een goed voorbeeld van, Winfried. Waarin hele rekenmodellen met behulp van AI worden gevoed. Ik heb ook wel eens een voorbeeld gehoord waarin samenvattingen aan de telefoon worden gemaakt met behulp van AI. Eigenlijk werk dat eerst door mensen werd gedaan, eigenlijk net zo goed door systemen en door AI kan. En wat een hoop tijd en gaat schelen. Daarmee ook de kwaliteit omhoog gaat.
Nu verandert AI niet alleen hoe processen worden geoptimaliseerd, maar ook over hoe bedrijven strategische beslissingen nemen. Op welke manier gebeurt dat precies?
Nou, dat vind ik een interessant punt dat je dat aanhaalt. En dat zou ik ook even toe willen voegen aan aan de mogelijkheid die AI biedt. Je kan nu de strategie van het bedrijf of van de organisatie kan je meenemen in je applicatievoorstel of in je procesverbeteringsvoorstel. Andersom kan je de gevolgen van een procesverbetering toetsen aan de strategie die een organisatie hanteert. Dat was voorheen, ik zou zeggen, haast academisch. Want je was zo druk met het specifieke proces waar je naar het kijken was, dat je niet echt altijd de gelegenheid had om dat te toetsen aan een strategie. Nu kan dat wel. Dus je kan, wij hebben het altijd over verbreden en verdiepen. Je kan, als je instapt in een conversatie met een klant over een bepaald probleem wat je moet oplossen, dan kan je dat verbreden door te kijken naar de strategie van de organisatie. In hoeverre die aanpassing ook inderdaad passend is. Of dat je het misschien juist op een hele andere manier aan moet pakken. Dat de vraagstelling vanuit de klant misschien niet strookt met zijn of haar eigen strategie. Dat zijn allemaal afwegingen die je nu veel meer mee kan nemen en veel sneller kan schakelen. Dus je kan haast een soort management consultant rol meenemen in een business analyse. Dat zijn allemaal dingen die bij elkaar komen nu.
Nu hebben we het gehad over snelheid. We hebben het gehad over kwaliteit. Hoe zit het met de flexibiliteit? Ik bedoel, worden bedrijven op deze manier ook wendbaarder?
Absoluut. En ik denk dat ook noodzakelijk is. Een hoop, de organisatie waar je mee in gesprek bent is niet de enige die dit soort afwegingen maakt. Iedereen is daarmee aan de slag. Iedereen is aan het experimenteren. Iedereen gaat dus ook de voordelen daarvan in zijn of haar organisatie invoeren.
Maar even inhaken op wat je nu zegt. Ik kan me voorstellen dat ze daarover in de boardroom zijn ze het met je eens. Maar vervolgens komen jullie bij zo'n organisatie naar binnen en dan moet je ook de medewerkers meekrijgen. Thijs, proeven jullie ook wel eens weerstand?
Ik weet niet of het zozeer weerstand is als wel dat je wel oude patronen moet doorbreken. Zeker met betrekking tot besluitvorming. Er zitten wel organisaties bij waarin dat behoorlijke lagen doorheen moet. Dus dan heb je bijvoorbeeld een applicatie gemaakt, vrij snel. Ja, en dan duurt dat eigenlijk weken voordat iemand daar eigenlijk een soort van feedback op geeft van ja, dat is inderdaad wat we willen. En dan haal je de snelheid er juist weer uit. Dus zo'n organisatie moet zelf ook wendbaarder worden en mandaat lager in zijn organisatie gaan leggen. Vertrouwen kweken dat de IT dat ook kan. We komen toch, dat is al een tijdje niet meer zo, maar zeker in het verleden was IT vaak een bottleneck, maar dat is niet meer. Dus dat vertrouwen moet komen dat ook goed is. En daar zie je denk ik de grootste stap voor organisatie.
Ik kan me ook voorstellen dat een organisatie kan denken, ja, AI is er. Wij willen dit gaan inzetten om onze businessprocessen te optimaliseren. Maar ja, waar en hoe doe ik dat? Waar begin ik? Want ja, er zijn 101 verschillende mogelijkheden.
er vooral klein beginnen en simpel beginnen. Experimenteren met wat werkt en wat niet werkt. Als je te groot begint, kan je ervan op aan dat er ook grote fouten gemaakt zullen worden en dat er ook grote consequenties aan kleven. Dus begin vooral klein.
Start met een pilotproject bijvoorbeeld.
Start met een kleine pilot. Neem een heel klein, simpel stukje proces waarvan je het gevoel hebt dat je dat vrij goed zou moeten kunnen automatiseren met gebruikmakend van de mogelijkheden van de AI. En met dat je daarmee gaat experimenteren en het ook daadwerkelijk probeert te implementeren, merk je wat werkt en wat niet werkt. Een ander heel belangrijk aspect is dat je, als je dus ergens begint en een stuk afgebakend hebt waar je mee wil gaan experimenteren en je merkt dat een huidig model ontoereikend is, hou er dan ook rekening mee dat die modellen elkaar zo snel opvolgen dat er een mogelijkheid bestaat dat het over een maand of twee misschien wel mogelijk is. Dus je moet niet alleen kijken naar wat er nu mogelijk is en dat proberen in te passen in je organisatie, maar je moet ook proberen te projecteren hoe die ontwikkeling verder gaat en wat er dan op dat moment mogelijk is, over een half jaar of over een paar maanden. Het gaat echt heel snel.
Is het dan ook een kwestie dat je eerst jezelf de vraag stelt van ja, welk probleem willen we eigenlijk oplossen?
Dat maakt het wel natuurlijk wel een stuk makkelijker. We gaan er binnenkort met een organisatie aan de slag, ook een beetje proefondervindelijk. Ja, we hebben eigenlijk een proces en daar zijn we niet tevreden over hoe dat loopt. En we kwamen daarmee in gesprek en zeiden, nou laat ons nou eens proberen dat met behulp van AI voor je op te lossen. Dat is goed, zei ze, maar dan doen we ook tegelijkertijd nog het ouderwetse analyse traject. En nou, we gaan nu de komende tijd gewoon die twee trajecten naast elkaar leggen. Van wat levert het ons nou op? Onze verwachting is wel dat dat dusdanig inzichten gaat geven die je misschien als mens er niet op had gekomen. En echt out of the box moet gaan denken. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
En als je dan kijkt in de praktijk, in welke fase van dit proces worden jullie dan doorgaans betrokken? Is dat helemaal aan het begin of zijn er dan al bepaalde ideeën over hoe men in de organisatie AI wil gaan inzetten?
Nou, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat iedere organisatie waarschijnlijk in welke vorm dan ook en in welke fase van maturiteit nu een gesprek heeft over hoe AI te implementeren. Dus dat gesprek moet ook vooral doorgaan. Maar je zou willen, het heeft de voorkeur om dan daar mensen met ervaring zo snel mogelijk bij te betrekken, zodat je die snelheid ook vast kan houden. Als je te lang wacht, als je af gaat wachten, dan weet je dat je achterop komt te lopen. En als je te groot begint, dan weet je dat je ook grote fouten gaat maken. En daar moet je een balans in zien te vinden.
En tijdens jullie rol zit hem dat vooral in projectadviseur, in regisseur?
Wij komen vaak bij organisaties aan boord, zeg maar, als zij een idee hebben. Want dit willen we, dit beleid hebben we gekregen, deze strategische verandering is er gaande. En help ons dat nou realiseren. En die rol hebben wij vaak dan als projectmanager, programmamanager, veranderaar.
En welke afdelingen binnen zo'n organisatie hengelen jullie dan naar binnen? Is dat HR, is dat IT, is dat business?
Dat is vaak wel IT, aangevuld met business. Dat is natuurlijk altijd een beetje de gouden combi van elkaar. Hè? In IT, als het alleen IT gedreven is, nou ja, dan weet je in ieder geval dat het niet heel makkelijk gebruikt gaat worden als je daar geen aanvullende maatregelen op doet. Zeker die business is een belangrijk enabler voor dit soort stukken.
En je zegt als het gebruikt gaat worden, dat lijkt me natuurlijk wel evident. Het vereist ook wel een cultuuromslag, kan ik mij zo voorstellen.
Ja, ik denk dat in gebruik nemen helemaal niet zo evident is. Het blijft heel vaak bij experimenten, het blijft heel vaak bij ideeën, bij concepten en het komt niet verder. Het komt dan ook niet verder, omdat je dan als je het naar productie wil brengen en ook daadwerkelijk in gebruik wil nemen, dan loop je tegen hele andere barrières op van hoe ga ik dit doen? Waar gaat dat model draaien? Wat gebeurt er met mijn data? Dus er komen allerlei meer security gerelateerde vragen dan op.
Wat is jullie toegevoegde waarde? Wat is jullie rol in dat proces om het ook over de hele werkvloer uitgerold te krijgen?
Ik denk dat de toegevoegde waarde erin zit dat je al geëxperimenteerd hebt met wat er mogelijk is. En daar dus ook voorbeelden van hebt en daar dan ook een zekere vertrouwen mee hebt ontwikkeld. Dat er ook inderdaad resultaat te realiseren is. Als je vanaf scratch begint, ja, dan verlies je een hoop tijd om die ervaring op te doen. Ik denk trouwens, en dat is ook een ander punt, want jij noemde net die combinatie business en IT. AI kan ook helpen bij het overbruggen van de verschillen tussen al die verschillende partijen waar je mee te maken hebt. Dus ook dat kan je toepassen in een dergelijk advies om juist die verschillende partijen te betrekken. En dat overleg zo vroeg mogelijk te starten, zodat je juist wel iets naar productie kan brengen. Want dat is wel essentieel. Je moet uit die conceptfase komen en je moet het, nou ja, als je verder wil, moet je uiteindelijk iets in gebruik gaan nemen.
Mensen. En los van AI, een goed project heeft altijd verandering, begeleiding nodig. En dat is wel ook wat wij doen. Hè? Want het is niet alleen een IT-traject en kijk, hier staat het en kijk ons wat mooi gebouwd hebben. Het moet dat werk ook landen binnen organisaties, binnen teams, bij mensen zelf. En er zit altijd een bepaalde manier van kijken daarnaar. Voor sommigen is het misschien beangstigend omdat het werk wegneemt. Sommigen zal het verhelderend zijn omdat het juist werk wegneemt of verandert. Maar je zal altijd goed naar de situatie moeten kijken op zo'n werkvloer, zeg maar. En hoe wordt dit nou gebruikt en hoe kunnen we dit nou ook goed faciliteren?
Nu ben ik tot slot ook nog wel benieuwd hoe jullie zelf AI gebruiken in jullie eigen bedrijfsprocessen. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, ik gebruik het dagelijks. Ik gebruik het eigenlijk een soort goede stagiair, noem ik het dan maar even voor mezelf. Om stukken tekst samen te vatten, om ideeën te genereren. Ik merk dat ik soms al typende weg mijn gedachten in een bepaalde chatbot of een AI-bot zet. En daarmee weer een stapje verder kom. Waar ik misschien voorheen een collega zou bellen om te sparren, doe ik dat nu met AI-tooling. En dat brengt mij wel sneller op weg eigenlijk, een aantal dingen.
Ja, ik denk vergelijkbaar. Door een soort brainstorm-beweging gaan met het idee wat je in je hoofd hebt, zo snel mogelijk intikken en dan zo'n taalmodel dat laten herformuleren tot iets wat makkelijk te volgen is voor een lezer. Daar heeft het mij enorm bij geholpen. Ik heb gisteren voorbeeld, wilde ik een website delen met iemand, taalbarrière weg willen nemen en gewoon de pagina gekopieerd, vertaald naar het Nederlands en samengevat. Dus de lezer, de ontvanger, kan nu veel sneller inlezen wat ik probeer te delen, waar je voorheen misschien een link deelde. Allemaal van dat soort kleine handigheden. Wij moeten er als mens ook aan wennen dat we dit als middel achter de hand hebben. En ik merk zelf gewoon zoveel mogelijk experimenteren. Ik dwing mezelf om in plaats van search te gebruiken, om alleen nog maar een AI-tool te gebruiken, om informatie op te zoeken. Dat moet je dan vervolgens ook altijd weer verifiëren. Maar het helpt mij wel bij het, zeg maar, wennen aan het idee en wennen aan de mogelijkheden.
Ja, dat is denk ik wel een belangrijk, hoor, wat je zegt, dat verifiëren. Hè, eigenlijk zoals je dat vroeger ook met Google had, dat je ook niet het bovenste resultaat nam als zijnde hetgene waar je naar op zocht. En dat geldt voor AI ook. En dus je moet wel goed interpreteren van wat staat er nou precies en is dat ook het antwoord waar ik eigenlijk naar op zoek ben. En dus je moet soms best nog wel eens een verklarende vraag stellen of iets anders. Dus daar zit echt wel nog wel een gevaar in, denk ik, als mensen het heel snel aannemen, zeg maar. Dus je moet er echt nog wel een eigen slag overheen gaan en dat is prima.
Maar als je dan AI gaat toepassen bij het optimaliseren van je businessprocessen, kun je er dan van uitgaan dat het 100% accuraat is? Of zijn we daar nog niet?
Nou, ik weet niet of we daar al exact zijn. Maar het is een hele goed hulpmiddel. Neem bijvoorbeeld een inspectieproces. Hè. Voor overheidsinstanties moeten vaak naar allerlei inspecties uitvoeren. Het kan je op basis van die data een voorstel geven van, goh, ik zou nu hierop gaan inspecteren. En dat nog steeds zelf beoordelen. Maar het helpt je wel. Het is gewoon een goede stagiair, noemen we dat dan even. Ja. Ik denk overigens in de toekomst dat we daar wel naartoe gaan, hoor.
100% accuraat. 100% betrouwbaar.
Ik, ik, ja, dat zou ik, ja, 100% vind ik altijd heel lastig hoor, moet ik in alle eerlijkheid. Maar daar gaan we zeker dichtbij.
Het gaat in ieder geval van 80 naar 90 en misschien uiteindelijk wel naar 99. We zullen het zien op termijn. Het belangrijkste is dat je in gesprek gaat met AI, dat je toetst, dat je verifieert, dat je valideert. Het is niet zo dat hij maar altijd het juiste antwoord geeft, maar hij brengt je, het helpt je op weg en het geeft je goede ideeën. Maar je kan die ideeën ook wegen. Je kan die ook valideren over verschillende modellen. Er zijn allerlei manieren om de kwaliteit van de output te verbeteren.
Hetzelfde geldt ook als je AI gebruikt. We hadden het eerder over het voorbeeld van we gaan heel snel een applicatie ontwikkelen, een soort van pokje. Dat is ook niet in één keer goed. Dat is ook iets wat je nog gaat toetsen. En daarom ook weer het belang dat organisaties hun eigen hun interne proces op orde krijgen, dat toetsingsproces sneller gaat. Ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is. Dat je dus niet één op één zomaar alles kunt gebruiken. Dat helpt je wel enorm op weg.
En dat zei Thijs Gaandersen, specialist in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ik sprak hem, net als Winfried Hamer, expert op het gebied van BPM en AI. Ik wil je tot slot nog even wijzen op het bestaan van twee whitepapers. De impact van AI op Scrum-teams en van idee tot realisatie met AI. Je vindt de directe linkjes naar deze whitepapers in de show notes. Nou, wil jij ook slimmer gaan werken en kun je daarbij wel een beetje hulp gebruiken? Stuur dan even een mailtje naar info@juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N-O. Juno dus. Ook als je andere vragen over het nieuwe werken hebt trouwens. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.